Gistermiddag had ik niet verwacht dat we hier zouden zijn.
Wij ook niet.
Nee, jullie ook niet? Nee. Heel leuk. Dat vind ik ook weer mooi, hoe dit dan loopt. En ik ben heel dankbaar dat ik hier samen met Mirjam mag zijn. Om ons kort voor te stellen, wij wonen nu ruim een jaar, sinds juli vorig jaar, in Zuid-Limburg. Net daarvoor zijn we getrouwd. En we hebben elkaar leren kennen op een bijbelschool in Amerongen. Daar kennen we ook Volkert en Marjolein van. Die waren onze juf en meester als het ging om evangelisatie onder kinderen van IKEG. Dus daar zijn wat lijntjes ontstaan. En vorig jaar getrouwd, toen in Zuid-Limburg gewoon, heel bewust ook om daar te helpen. Zonder plan, dat was ons wel geadviseerd. Ga niet met grootste plannen er naartoe, ga er gewoon wonen. En wat je hand vindt om te doen, doe dat. Dus dat proberen we. En tussendoor ook gewoon werk en gezin. En in januari verwachten we onze eerste kind, meisje wordt het. Dus heel dankbaar, heel bijzonder. Dus ook weer een hele nieuwe tijd. Verandert veel in een paar jaar tijd zo. En en heel dankbaar dat we daar mogen wonen en daar mogen dienen. Het is mooi dat God ook echt in Zuid-Limburg aan het werken is. Ook veel jonge mensen die aan het zoeken zijn, die tot geloof komen. En dat krijgen we een beetje nu van de zijlijn mee. En af en toe hebben we wat mensen op bezoek. En dat is wel heel bemoedigend om dan hun verhalen te horen. Sommige mensen hebben echt heel diep gezeten. Een leven zonder God. Maar dan als je door alle ellende en alle moeite van het leven heen gaat, zonder God, of daarna met God, is wel een wereld van verschil. Dus dat is heel bemoedigend om dat te zien van dichtbij. En heel erg fijn om hier deze ochtend met jullie te zijn. Ik wil het met jullie hebben over Genesis 3. Voor de meesten denk ik... Oh, is dat een bekend gedeelte? Oh, oké. Okay. Oh, dat is fijn. Dus als ik dingen vergeet, is niet erg, want jullie hebben het allemaal besproken. Ja. Ja, het is een heel bekend gedeelte, Genesis 3. De meesten zullen het ook wel kennen. En wat ik graag zou willen doen deze ochtend is het eerst lezen zo. En dan eigenlijk door de verzen heen gaan. Wat kunnen wij er nu van leren over vooral wie is God? Wie zijn wij? Hoe is de wereld geworden zoals het nu is? Maar ook eindigen we met een hoopvolle boodschap. Maar ik zou toch eerst kort nog willen bidden, als je het goed vindt. Hemelse Vader, wil u danken dat we deze ochtend uw woord mogen openen. Dank u wel dat u uw woord heeft gegeven, waardoor we u kunnen kennen. We kunnen uw wil kennen, we kunnen uw karakter leren kennen. En we leren onszelf ook kennen, en dat is soms heel confronterend. Heer, maar we danken u dat u uw woord heeft gegeven om ons te confronteren, maar ook om ons de weg naar herstel, de weg naar vergeving, de weg naar eeuwig leven te wijzen. We willen bidden dat u ons de ogen opent van ons verstand, van ons hart. Heer, dat het niet uiteindelijk een mooi betoog zal zijn met, zoals Paulus het zegt, een wijsheid van woorden, maar dat uw geest kracht geeft eraan en dat ons hart en ons leven zal veranderen erdoor. Dank u wel dat uw woord levend is, dat het krachtig is en dat het alles verandert. Heer, we bidden daarom in Jezus' naam. Amen. Eerst wil ik gewoon het hele hoofdstuk met jullie lezen. Genesis 3. Daar staat: de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, en dat het een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vruchten en at, en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend, en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, De vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Toen tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u op laten komen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij voor eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Nou, een heel groot gedeelte en ik kan niet alles behandelen wat erover te zeggen valt. Maar ik wil het vandaag hebben dus over Genesis 3. En dan wil ik het aan de hand van de letters EHBO. Dat helpt hopelijk om te onthouden. Zeker aan het eind kom ik op deze letters terug. Deze letters staan dan, elke letter staat dan voor een bepaald woord. En ik vond EHBO ook wel toepasselijk. Want wanneer pas je EHBO toe? Ja, als het niet goed gaat, als? Bij een ongeluk. Ja, wanneer er iets helemaal fout is gegaan, zou je kunnen zeggen. Bij een ongeluk, iemand is gewond, dan heb je EHBO nodig. Eerste hulp bij ongelukken. Nou, je zou kunnen zeggen, Genesis 3, hier is iets vreselijk fout gegaan. Dus het is in die zin toepasbaar op het thema, maar straks aan het eind wil ik ook elke letter iets wat God doet uiteindelijk om de mens te hulp te komen. Daar wil ik het met jullie over nadenken. Ik moest in de voorbereiding denken aan een vriend van mij. Die had vroeger als kind had hij een fles met sinaas gezien en daar begon hij van te drinken. En toen realiseerde hij zich al heel snel dat het geen sinaas was, maar schoonmaakmiddel met citroen. En hij is dagenlang ziek geweest. Ze hebben uiteindelijk niet zijn maag leeggepompt, ik weet niet waarom, maar dat was blijkbaar beter om het zo te laten. Maar die lust tot op de dag van vandaag geen citroen, door dat schoonmaakmiddel. Ja, zo heftig geweest. Maar daar moest natuurlijk EHBO worden toegepast. En dan zijn dit de dingen die je daar nodig hebt. Hè? Je moet eerst weten, wat is er gebeurd? Wat is de oorzaak? Wat is de diagnose? Wat zien we gebeuren bij de patiënt of degene die dus het slachtoffer is? Hoe moet je het dan vervolgens behandelen? En tot slot wil je ook voorkomen dat zoiets in de toekomst gebeurt. Nou, daar wil ik vandaag met jullie over nadenken, over deze vier dingen. En de eerste is dus de oorzaak. De oorzaak vaststellen. Laten we dat doen. We beginnen ermee te kijken wat Satan, wat de duivel doet. En we gaan ook kijken wat de mens vervolgens doet. Nou kort, wie is Satan? In de Bijbel wordt er veel over hem gezegd. En samenvattend zou je kunnen zeggen, hij is een gevallen engel. Hij was een engel met een hele hoge positie in de hemel. Maar hij is gevallen door zijn hoogmoed en door zijn trots, omdat hij als God wilde zijn. Voor degenen die meeschrijven, als je wat tekst op wil zoeken thuis, die ga ik nu niet behandelen. Maar als je iets wil weten over zijn karakter, over wie hij is, dan zou je Ezekiel 28, vers 11 tot en met 19 eens thuis moeten lezen. En Jesaja 14, vers 12 tot 15. Daar lees je over zijn karakter, hoe hij denkt, wat zijn motieven zijn, over zijn verleden. Maar je leert ook wat over zijn toekomst. Dat is wel mooi, iemand zei wel eens, als de duivel jou herinnert aan je verleden, mag je hem herinneren aan zijn toekomst. Hij wordt ook wel de slang, de draak, de misleider genoemd. Bijvoorbeeld in Openbaringen wordt hij veelvuldig genoemd. Jezus zelf zei over hem, hij is de vader van de leugen. Alle leugen begon bij hem en hij is een mensenmoordenaar. Dat is wat hij is in essentie. Hij wordt ook wel diabolos genoemd. Dat is een woord dat betekent verdeeldheid zaaien, uit elkaar drijven. Dan moet je denken aan het beeld van een wolf die een kudde uit elkaar drijft om er één te kunnen pakken. Daar kom ik zo nog op terug. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij haat God en alles wat met God te maken heeft. En omdat hij God niet van zijn troon kon verstoten, richt hij zich op de mens. Het eerste wat ik wil bespreken is, wat doet Satan nu precies? Hij doet drie dingen. Het eerste wat hij doet, hij tast het beeld van God aan in het hart van de mens. Vervolgens begint hij Gods woord te verdraaien. En waarom doet hij dat? Nou, zoals de wolf dat doet, om ons los te weken van God. Nou, laten we kijken wat hij doet. In vers 1 zegt hij, is het echt zo dat God gezegd heeft? Daarvoor staat dat het de Heere God is die alles gemaakt heeft. En in mijn vertaling in de HSV staat de Heere met hoofdletters. Dat grondwoord is Yahweh, dat is Gods verbondsnaam. Dat is de naam Ik Ben die Ik Ben, de Eeuwige, de Onveranderlijke. Dat is zijn verbondsnaam, zoals hij zich later ook aan Mozes bekend maakt. En zo wordt hij in het hoofdstuk ook genoemd. De Heere God, hij is Yahweh Adonai. Dus niet alleen zomaar God, maar hij is de Eeuwige, de Onveranderlijke. Maar heel subtiel, zegt Satan, is het zo dat God heeft gezegd. Je zou zeggen, een klein verschil, maar dat is wel wat hij doet. Hij liegt niet, maar hij probeert zo ver mogelijk bij Gods karakter vandaan te blijven. Het volgende is dat hij Gods karakter en zijn intentie in twijfel trekt. Hij zegt, is het echt zo dat God heeft gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Nou, dat had God niet gezegd. Maar hij stelt een vraag om twijfel te zaaien. Hij zegt, heeft God dat echt gezegd? Gunt hij jullie helemaal niets? Mogen jullie helemaal niets van God? Hij suggereert, jullie komen tekort. God is eigenlijk egoïstisch. Hij gunt jullie helemaal niks. Dat is wat hij doet. Hij houdt het beste voor zichzelf. Hij houdt eigenlijk niet echt van jullie. Als hij echt van jullie zou houden, dan zou hij niet jullie verbieden om van al die bomen te eten. Kan je zo iemand eigenlijk wel vertrouwen? Die jou niks gunt, die alles voor zichzelf opeist. Dat is een beetje subtiel wat eronder ligt. En vervolgens, in vers 5, als Eva dan heeft gereageerd, dan zegt hij, vers 4, toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. God had gezegd, als je ervan eet zul je sterven. En Satan zegt, u zult zeker niet sterven. Oftewel, God liegt. Hij is een leugenaar. Hij zegt het wel, maar het is niet zo. En dat is natuurlijk wel bizar, dat de leugenaar in persoon, zijn karakter is dat hij een leugenaar is. Hij maakt de God van de waarheid tot leugenaar en zegt, maar ik weet wel hoe het zit en ik zal het jullie vertellen. Dus hij tast Gods naam aan, hij tast Gods karakter en zijn intenties aan en daarna zegt hij, hij is een leugenaar, hij bedriegt jullie. Nou, dan zijn ze rijp om vervolgens naar zijn woorden te gaan luisteren en krijgt Satan de kans om Gods woorden te verdraaien. Zo doet hij dat. Dat lezen we namelijk in vers 5 verder. Daar zegt hij, God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Hij zegt, jullie ogen zullen open gaan als je ervan eet. Jullie zullen als God zijn en jullie zullen kennis hebben. Eigenlijk alles wat je maar zou willen. Je mag als God zijn, je zult kennis hebben. Ik ben niet meer afhankelijk van God. En het bijzondere is wat Satan doet, dat doet hij altijd. Hij liegt nooit helemaal. Er zit altijd een kern van waarheid in. Want God had ook gezegd, dat zien we in vers 7 tot en met 10, dat hebben we net gelezen. Het gebeurt ook echt, hun ogen worden geopend en ze hebben daarna ook kennis van goed en kwaad. Het klopt. Het klopt wel. Maar wat hij niet vertelde, is dat ze weliswaar niet gelijk sterven, want ze stierven niet gelijk, maar wel dat ze geestelijk zouden sterven en dat ze uiteindelijk ook fysiek zouden sterven en dat er daarna een oordeel zou komen, een eeuwig sterven. Dat had hij niet verteld. Hij vertelt hun iets waarvan hij suggereert dat het ze gelukkiger zou maken, meer compleet, maar hij vertelt niet wat het ze allemaal gaat kosten. dat het ze juist ongelukkig zou maken. Ze weten nu wel wat goed en kwaad is, maar hij heeft ze niet verteld dat ze nooit in staat zullen zijn om het goede te kiezen. Die macht die kwam er niet bij. Het is alsof je iemand die doof is, belooft, als je dit en dit doet, dan zul je kunnen horen. Nou, dat klinkt fantastisch. Maar als je dan vervolgens niet vertelt dat het enige wat hij daarna hoort is een constant afgrijzelijk schreeuwen, dan heb je niet de hele waarheid verteld, want misschien wil iemand dan liever niet horen. Snap je het beeld? Als je wel vertelt wat een oplossing is, maar niet wat de gevolgen ervan zijn, dan ben je eigenlijk bedrogen. En dat is wat Satan doet. En het ergste is nog, Satan draait dus alles om. God, had ik al verteld, is de waarheid in persoon. En hij draait het om en zegt, God is de leugenaar, ik spreek hier de waarheid. Maar ook, hij zegt, jullie zullen kennis hebben. Maar ze hadden al kennis, ze kenden hun God. Ze wandelden elke dag met hun God. Alles wat ze maar wilden weten, konden ze aan hun God vragen. Want er staat later dat God in de hof wandelde. Ze hadden alle kennis tot hun beschikking. Waarom moesten ze meer weten? Het erge was, Satan suggereerde dat ze niks mogen. Maar wat had God gezegd als je in hoofdstuk 2 leest? Vers 15 staat dan, De Heere God, hè, Yahweh Adonai, nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Dat had God gezegd. Maar van de boom van kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Eén boom was Gods boom, daar moesten ze vanaf blijven. Maar ze mochten vrij eten, zoveel ze wilden, welke boom ze ook maar wilden. Maar Satan draait het om en maakt van een lusthof, een paradijs, iets van, ja, jullie mogen helemaal niks. En, misschien nog wat niet het allerergste, maar ook één van de drie dingen die heel erg zijn. Hij zegt, jullie zullen als God zijn. Maar, wat lezen we in hoofdstuk 1, vers 26? God zei, laten wij de mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die op de aarde kruipen. De mens is gemaakt naar het beeld van God. We lijken op God. Ze hadden autoriteit gekregen. Ze hadden gezag over de hele schepping. Ze hadden alles. Ze waren in die zin niet als God, maar ze stonden onder God. Maar in die positie hadden ze alles wat ze wilden. Maar Satan zegt, pas als je hiervan eet, dan zul je als God zijn. Dan heb je God niet meer nodig. Dus ze hadden alles al. En we hebben het net gelezen, ze raken daarna alles kwijt. En zo doet Satan dat. Hij bedriegt ons, hij liegt ons voor. En dan de derde. Waarom doet hij dat dan? Nou, hij doet dit om de mensen los te weken van God. Hij weet, zolang ze onder Gods bescherming zijn, kan ik ze niks doen. Maar als ik ze uit Gods bescherming weet te lokken, te trekken, dan zijn ze mijn prooi. Dat is wat hij doet. Hij beweert, hij zegt, als jullie dit doen, dan zullen jullie volledig autonoom kunnen zijn. Onafhankelijk. Nou, dat willen we tegenwoordig. Hè? Onafhankelijk zijn. Niet afhankelijk van anderen zijn. Nou, dat was de belofte aan Adam en Eva. Hij zegt eigenlijk, jullie zijn eigenlijk gebonden door God. En als jullie naar mij luisteren, dan kunnen jullie je banden van God kan je losrukken en dan kan je zelf bepalen wat goed en kwaad is. Je mag zelf keuzes maken. En je kan gewoon doen wat je zelf fijn vindt. Nou, klinkt toch heel goed, toch? Dat je zelf mag kiezen wat je fijn vindt. Maar ja, dat ze daar niet mee om konden gaan, dat zei hij niet. Hij zegt eigenlijk, gehoorzaamheid aan God is eigenlijk minder waardig. Dan ben je gewoon minder waardig. Je moet eigenlijk als God kunnen zijn, dan ben je iemand. Maar als je je onder God stelt, als je naar hem luistert, dan ben je niet echt, kom je niet helemaal tot je doel. Terwijl we hebben net gelezen, juist toen kwamen ze tot hun doel. Als we God gehoorzamen, juist dan komen we tot ons doel. En wat hij dan vervolgens doet, en dat doet hij de hele Bijbel door, hij wordt ook de aanklager genoemd. Hij stort ons eerst in de ellende en gaat ons dan vervolgens beschuldigen en ons in onze gedachten bespreken dat we, ja, nu kunnen we niet meer terug. Nou zal God ons niet meer aannemen. Dat hebben we hier niet gelezen, maar je leest dat in de Bijbel, dat hij eerst mensen van God wegdrijft en daarna alles eraan doet om te voorkomen dat we weer teruggaan. En dat doet Satan nog steeds in onze tijd. Deze strategie doet hij nog steeds. Hij laat ons eerst twijfelen over Gods identiteit, wie God is, over zijn karakter, over zijn intenties en over zijn woorden. Om ons los te weken, zoals een wolf dat doet, dus om een schaap te kunnen verscheuren. Terwijl we in God juist onze vreugde en vervulling konden vinden. En in onze cultuur in ons denken, zelfs soms in de kerk, komen deze leugens ook terug. Bijvoorbeeld als je kijkt in tv-programma's, reclames, gesprekken die misschien collega's of vrienden voeren, waar God belachelijk wordt gemaakt, waar God wordt voorgesteld als een soort opa in de hemel met een grote baard. Iemand die afstandelijk is of hard is. Allemaal karikaturen van God worden er geschetst. Maar ook Gods betrouwbaarheid wordt aangevallen. Als er één gedeelte in de Bijbel is wat het consequent wordt aangevallen, is dat Genesis 1 tot en met 11. Waarom? Dit is het fundament. Hier leren we alles over wie God is, wie de mens is, waarom we hier zijn, hoe het fout is gegaan, dat hebben we net gelezen, hoofdstuk 3. Hoe God het gaat oplossen, zijn beloften komen in hoofdstuk 1 tot en met 11 voor. De schepping, onze identiteit als man en vrouw, het huwelijk, alles wat het fundament van ons leven is, waar ook op het evangelie later wordt voortgebouwd, rust hierop. Dus als Satan het voor elkaar krijgt dat we Genesis 1 tot en met 11 niet meer geloven, God heeft het niet gemaakt, het is evolutie. Of, ach, man en vrouw, er is eigenlijk geen verschil. Huwelijk, is niet zo belangrijk. Al die dingen, dat zijn de dingen waar nu aan gemoddeld wordt. Waarom? We komen daarmee los van God en dan zijn we een prooi. Nou ja, dus we kunnen ons voorbereiden op chaos in onze maatschappij, want we zijn het aan het kwijtraken. We geloven Gods gelofte niet meer, we begrijpen niet meer waarom er lijden is. En ook in de kerken is er gewoon veel dwaalleer. De waarheid wordt verdraaid. Of eenzijdig belicht. Er is veel verwarring, veel verdeeldheid. Hoeveel gemeentes hebben niet te maken met interne ruzies en verdeeldheid? Dat de leiders ruzie krijgen, omdat ze hun eigen stokpaardjes hebben. Je kan zoveel ruzie krijgen, terwijl het soms helemaal niet om de kern van het evangelie gaat. Maar je raakt elkaar kwijt. Dus Satan is dus bezig, ook in de kerk, om mensen uit elkaar te spelen, verdeeldheid te zaaien, roddel. Om ons los te weken bij God vandaan. Paulus zei in een Korinthebrief op een gegeven moment tegen de Korintiërs het volgende. Hij zei, ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Dat is wat hij doet. De essentie van het evangelie is Jezus Christus. Het gaat om hem. En wat hij doet, is ons proberen op elke manier, maakt niet uit hoe, als het maar lukt, om ons af te leiden van wie Jezus is. En je ziet in heel veel kerken dit gebeuren, dat zijn doel is dat we onze focus van God afhalen en dat we gaan focussen op onszelf. In reformatorische kringen is het heel erg, ben ik wel gered? Ben ik wel uitverkoren? En die zijn hun hele leven bezig met die vraag. En leven niet tot eer van God, hebben nooit geloofszekerheid. In heel veel evangelische gemeenten is God meer, God is er voor mij. God is er om mij gelukkig te maken, om mij te genezen. En wordt heel erg zijn liefde en zijn zachtheid wordt benadrukt. Het is eenzijdig. En de wereld zegt, nou, ik heb God niet nodig. Ik ben een goed mens, ik kom er wel. Zolang je maar gezond bent, dat is het belangrijkste, toch? Dat is wat je vaak hoort, zolang je maar gezond bent. Dat is wat Satan doet. Nou, dan gaan we kijken wat de mens doet. Ik weet niet of iemand een Bijbeltekst herkent bij deze woorden. In Johannes, ja. In 1 Johannes, die kunnen we even bijpakken. Hier zie je precies wat Adam en Eva doen, waar Johannes later de gemeente voor waarschuwt. Dus het is in die zin ook echt actueel voor ons. Helemaal aan het eind van de Bijbel, net voor Openbaringen. En Johannes. Daar zegt hij in vers 15, en Johannes 2 vers 15, tegen christenen. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En deze drie elementen zie je terugkomen in het verhaal van Adam en Eva. Namelijk begeerte van het vlees. Begeerte van het vlees betekent, dit ziet er goed uit, dit is lekker. Hier ga ik echt van genieten. Als ik dit ga doen, hier ga ik van genieten. Dit gaat mij echt bevredigen. Als ik hier dan dit ga doen, dit gaat mij bevrediging geven in het leven. Of de begeerte van de ogen is meer hebzucht. Ja, dit wil ik. Dit mis ik nog in mijn leven. De ander heeft het ook. Ik heb het niet. Ik wil dat ook. Jaloezie. En de hoogmoed van het leven is als God willen zijn. Ik wil zelf kunnen bepalen. Ik wil zelf vrij kunnen zijn. Maar dat lezen we als we weer teruggaan naar Genesis. Precies wat er bij Eva gebeurde. Genesis 3 staat in vers 6. ziet precies die dingen terugkomen. De vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. Oeh, dat ziet er wel heel lekker uit. Het is toch een hele lekkere vrucht. Wat gek eigenlijk dat we die niet mogen eten. Daar komt al de begeerte naar boven. En dat het een lust was voor het oog. Ja, als ik dat nou eenmaal heb, dan is mijn leven echt compleet. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. Ja, dan ben ik als God, dan weet ik zelf wat goed en kwaad is. Dan kan ik gewoon zelf bepalen wat ik wil. En zij nam dus van de vrucht en at. Dus, ze kijkt, ze gelooft de leugen, ze pakt het en ze eet het. En geeft ook nog Adam ervan. Trouwens, Adam was er al die tijd bij en die had van God die opdracht gekregen. En Adam hoor je helemaal niks zeggen. Je ziet dat daar de man al zijn positie als man in het gezin, daar ging het eigenlijk al fout. We kijken naar Eva, die pakt de vrucht, maar wat was Adam aan het doen? Bizar eigenlijk. Ja. Dus, maar we komen er nog wel op terug, want Adam vindt daar wel wat van. Mirjam heeft op haar computer zo'n tapje openstaan waar een mooie quote staat. Er staat, de belofte van autonomie en zelfgenoegzaamheid is de wreedste van alle leugens. Ik zal het nog een keer voorlezen. De belofte van autonomie en zelfgenoegzaamheid is de wreedste van alle leugens. Dit is de leugen, zonder God te zijn. Dat we het zonder God wel kunnen. Dus wat is de oorzaak? Als we kijken, de oorzaak, EHBO, hè, van eerst over oorzaak vaststellen. Ze krijgen een verkeerd godsbeeld. Ze keren zich van God af. Ze zijn gericht op zichzelf. Ze willen als het ware hun eigen zon in het universum zijn. Dus niet genoegen nemen met bijvoorbeeld de positie van de maan die de zon weerkaatst. Zoals de mens bedoeld is om Gods beeld te weerspiegelen. Nee, ik wil zelf de zon zijn in mijn universum. En eigenlijk kan je het samenvatten met de woorden, het is ongeloof, ondankbaarheid, ontevredenheid, hoogmoed. Oké, laten we doorgaan. De diagnose stellen. Wat zien we gebeuren? Wat doen Adam en Eva? Nou, laten we kijken. Vers 7 en 8. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van God, te midden van de boom in de hof. Hun ogen gaan open en ze ontdekken, ik ben naakt. En er komt gelijk schaamte, er komt gelijk schuld. En zodra ze God horen, gaan ze zich verstoppen. Dat is wat kleine kinderen ook doen, hè? Als ze iets stouts hebben gedaan, dan gaan ze zich verstoppen. Maar wij grote mensen doen precies hetzelfde, alleen wij doen het net een beetje anders. Wij doen een ander masker voor, want ze gingen zich bedekken. Wat wij vaak doen, is, we passen onze buitenkant aan. We zeggen de juiste dingen, hoe gaat het? Ja, goed. Mannen focussen zich dan soms op carrière en op uiterlijk, hè, als je er maar goed getraind uitziet. Geld, succes, vrouwen, heel erg met het uiterlijk bezig. Allemaal maar om onze schaamte, onze schuld, onze onzekerheid te bedekken. En de een doet dat heel erg uiterlijk. Als christen kan het ook, hè, heel vroom, de juiste woorden, de juiste getuigenis. Van buiten klopt het allemaal. Of je kan je terugtrekken, dat kan ook, hè, heel erg naar binnen toegetrokken. Maar hoe dan ook, net als Adam en Eva, hebben wij de neiging om ons terug te trekken, om een masker voor te doen, om niet meer onszelf te zijn. Dat is het aparte. Ze dachten dat ze nu echt zichzelf konden zijn. Het gevolg is, we proberen alles om aan te doen dat mensen niet doorhebben wie we werkelijk zijn. We bedekken ons, we verstoppen ons en we zijn niet meer echt eerlijk. Ook in de kerk, we zijn niet meer eerlijk. Het is echt iets wat je moet leren om eerlijk te zijn, om kwetsbaar te durven zijn. Nou, dat kan ook pas als je Gods oplossing kent in je leven. Daar kom ik zo nog op terug. Maar het bijzondere is, we kunnen voor elkaar misschien wel een mooie weershow spelen en ons goed voordoen. Maar God kent ons door en door. Psalm 139 zegt dat God ons hart kent en doorgrondt. Hij weet alles van ons. Waar we ook zijn, wat we ook denken. Hij weet alle dingen van ons. Het eerste is dus schaamte, angst, heel erg zelfbewust, met jezelf bezig en je dan verstoppen en een masker voor doen. Dat is wat we als mensen doen. Wat we ook doen, lezen we in vers 12. Wat zegt Adam dan vervolgens? Weet je wel, die man die helemaal niks zei, liet het maar allemaal gebeuren. Die zegt dan vervolgens, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven. Even daarvoor was het nog eindelijk iemand die bij mij past. Eindelijk een vrouw en iemand met wie ik samen nu God kan dienen. Hij was helemaal in zijn nopjes. En nu zegt hij, die vrouw die u mij gegeven had. Dus het ligt aan haar. Nou nee, eigenlijk het ligt aan u. Want u hebt mij die vrouw gegeven. Het is uw schuld. Dat is wat wij mensen doen. Ik weet niet of je dat herkent in je leven. Maar wij hebben... Nee? Nee? Ja. Ik vat hier maar als, zeg maar, als dat dus wel zo is. Want ik denk dat we er allemaal last van hebben. Wij doen het allemaal constant. Het is altijd de schuld van de ander. Het is mijn opvoeding. Daarom ben ik wie ik ben geworden. Het is de cultuur waarin ik opgroei. Ja, daardoor maak ik de keuzes die ik maak. Het zijn de omstandigheden in mijn leven. Ik kan er eigenlijk niet zoveel aan doen. Of ook een hele populaire, het is de overheid. De overheid, ja. Het is door de overheid dat het allemaal zo ellende is in mijn leven. Of eigenlijk, heel eerlijk, en dat hoor je ook heel veel mensen zeggen, het is God. Waar is hij dan? Waarom heb ik het nou zo moeilijk dan? Het is Gods schuld. En het probleem van ons is, dat zie je bij Adam en Eva, ze willen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Want ook Eva zegt, kijk hoor, vers 13, dat God dan tegen de vrouw zegt, wat hebt u gedaan? En dan zegt de vrouw, de slang heeft mij bedrogen. Dat klopt wel. Klopt wel. En Adam heeft ook wel gelijk. Hij kreeg ook de vrucht van de vrouw. Maar ze nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen. En dat is wat wij als mensen doen. En ik merk het in hele kleine dingen. Zeker als je dan hiermee bezig bent en erover na gaat denken. Dan zie je het opeens in alles. Er gaat iets fout. En gelijk is er dat mechanisme dat gaat zoeken. Wie kan ik hier de schuld van geven? Ik had pas dat ik in Duitsland geflitst werd. En gelijk komt naar boven. Wie kan ik de schuld geven? Nou, de mensen in mijn auto waren heel rustig. Dus die waren het niet. Kon ik niet de schuld geven. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat de borden in Duitsland gewoon super gewoon onduidelijk zijn. Dan is het weer 90, dan is het weer 70, opeens mag je 50 en dat wisselt de hele tijd. Dus de reden dat ik ben geflitst is niet omdat ik niet goed heb opgelet, maar het is gewoon heel onduidelijk. Het is niet mijn schuld. Vind ik nog steeds. Maar ja, ik moet wel betalen. Je moet wel gewoon betalen. En ik merk het ook in heel veel kleine dingen. Mirjam is een beetje degene met de ideeën bij ons thuis. Als je iets in ons huis ziet en het ziet er leuk uit, nou, dan komt dat door haar. Maar omdat zij degene is met de ideeën, en ik heb vaak vind het allemaal heel snel goed. Dan op een gegeven moment stelt ze iets voor en dan denk ik, nou, dat hoeft voor mij niet, maar goed, als jij dat wil, dat is prima. Dus ik ga ermee akkoord, we gaan het zo doen. En dan ergens in het proces gaat er iets niet helemaal zoals we het hadden bedacht, of er gaat fout. En gelijk komt, ja, zie je wel, ik dacht nog, ik ben ermee akkoord gegaan. Ik had zelf geen idee. Maar die neiging zit er. Er gaat iets niet goed en je wil gelijk de ander de schuld geven. En dat doen wij ook in de kerk, gaat het heel vaak fout. Dat we in een ruzie ons eigen aandeel niet zien in gezinnen. Eigenlijk overal gaat het fout. We zien niet ons eigen aandeel, maar wel dat van de ander. Jezus zei, dat voorbeeld van die splinter in de balk. We zien wel heel goed dat kleine stukje hout in het oog van de ander. Maar het feit dat er zo'n grote paal in ons eigen oog zit, daar zijn we ons niet van bewust. Zo zijn wij. En we zitten in zelfmedelijden, komen in een slachtofferrol. We zien ons eigen aandeel niet. En we denken, ik zou het best goed doen in mijn leven. Ik zou best een goede man kunnen zijn, waar het niet voor mijn vrouw. Of een goede ouder, waar het niet voor mijn kinderen. Zeg maar. Het ligt aan de ander. En wij vinden het moeilijk om te gaan met kritiek, zelfs met complimenten. Ik weet niet of je dit ook hebt, maar ik heb het echt moeten leren om gewoon dankjewel te kunnen zeggen als iemand je een compliment geeft. Maar we vinden dat moeilijk. Het is heel kwetsbaar. We vinden het moeilijk om eerlijk te zijn. En we vertellen het verhaal al liever een beetje mooier dan het daadwerkelijk is. Echt eerlijk worden vinden we moeilijk. En je ziet dit bijvoorbeeld in het leven van Saul, koning Saul en koning David. Als je kijkt naar wat ze doen, menselijkerwijs gesproken, ik weet niet of je de verhalen kent hoor, maar menselijkerwijs gesproken zou je zeggen, wat koning David deed was vele malen erger dan wat koning Saul deed. Vele malen. Hij laat iemand vermoorden. Gaat er met zijn vrouw vandoor. Terwijl Saul doet niet helemaal wat God had gezegd. Die zei, nou, dat is toch veel minder erg. Maar hoe gaan ze ermee om? Nou, Saul heeft constant, als je die verhaal leest, excuses. Het ligt aan het volk. Ik was bang, ja, ik durfde. Maar hij komt niet tot berouw, tot het feit dat hij erkent voor God, ik heb gezondigd. David doet dat wel. En als je psalmen leest, dan zegt hij, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dus wat wij moeten leren in de kerk, in ons gezin, is eerlijk worden, onze zonden belijden en je eigen aandeel zien. En dan pas is er herstel mogelijk. Nou, nog iets anders wat er gebeurt. Ik ga het niet helemaal nog lezen, maar vers 16 tot en met 19, daar lezen we de gevolgen van de zonde. Sinds Adam en Eva wat zij deden, is er ziekte, is er lijden, is er onrecht, is er dood. En het trieste van het verhaal is, ze hebben de leugen geloofd dat ze alles zouden ontvangen. Ze zouden meer worden, maar ze raakten eigenlijk alles kwijt. En wij met hun. En de aarde is door hun, door de zonde, door ons, vervloekt. Dood, ziekte, pijn, zweet, bloed, moeite. En we worden nu niet meer geleid van nature door God. We wandelen niet meer met God, maar we worden geleid door emoties en door omstandigheden. En als een soort schip in de golven gaan we door het leven heen. Goed, de diagnose is eigenlijk zoals... Ik had ze hier nog staan. Ja. Dit zijn ze. De diagnose is eigenlijk wat Jeremia verwoordt. Pas ook wel bij het plaatje. Die zegt in Jeremia 17, arglistig is het hart. Boven alles, ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Het probleem is het... In het Engels klinkt het heel veel mooier in het Nederlands, maar het kan in het Nederlands op zich ook. Het hart van het probleem is het probleem van het hart. Dus de kern van het probleem van ons mens is ons hart. Nou, een hele bemoedigende preek tot zover. Maar het is wel waar, toch? Herkenbaar? Ja? Dan gaan we naar de volgende, want nu wordt het wel belangrijk. De behandeling, want het ging over EHBO. En er zijn vier dingen die God doet. En dit vind ik echt heel mooi. Hier leer je Gods karakter kennen. In dit ene hoofdstuk. Heel bijzonder. Het eerste wat God doet, dat is de E, van eerlijke vragen stellen. Het eerste wat God doet, hij heeft natuurlijk alles gezien. Hij wist alles. Hij stelt zijn vragen. En dat doet God altijd. Of bijna altijd. Als je de Bijbel leest, als je kijkt naar wat Jezus, als hij op aarde was, heel vaak stelde hij een vraag. Als antwoord op wat iemand vroeg. Heel bijzonder. Dat doet God vaak. Een vraag. Hij komt niet gelijk met oordelen, hij komt niet gelijk met verwijten, ondanks dat hij alles al wist. Ook een beetje apart, hè, dat ze gingen verstoppen voor God. Dat is eigenlijk heel gek, toch? Zij wisten toch dat God het allemaal wist. Maar nou goed, dat doen we dan toch. Maar God zoekt dus de mens op. Dat vind ik zo bijzonder. God zoekt de mens op. Hij had ook gewoon vanuit de hemel het vuur kunnen laten neerdalen. En denkt, nou, ik ben er klaar mee. Maar dat doet hij niet. Hij zoekt ze op. En hij stelt ze vragen. En God doet dat. En dat doet Gods woord ook. Gods woord stelt ons vragen. Waarom? Zodat we de kans krijgen eerlijk te worden. Dat zie je dus bij David ook gebeuren. Hij wordt geconfronteerd met zijn zonde en hij erkent het. Ik heb gezondigd. En dat is wat God wil. En dat is wat een ouder ook wil, toch? Als een kind zondigt, is dat het kind het eerlijk vertelt. Dat is echt heel fijn. Of in het onderwijs, of waar je het ook... Als mensen eerlijk zijn, dat is zo belangrijk. Eerlijkheid. Dus ik weet niet of de kinderen goed luisteren. Maar eerlijkheid is echt belangrijk, dat je gewoon eerlijk bent. Ja, maar ik heb ook als kind... Ja, dat wel toch, ja. Nee, maar ik heb als kind zoveel gelogen, maar je bereikt er niks mee. Want je denkt voor korte termijn dat je ermee wegkomt, maar is niet zo. Want God ziet het. God ziet het. En de vraag is aan ons, mag God ons moeilijke vragen stellen? Mag Hij, terwijl je de Bijbel leest, je confronteren met in je hart? En sta je er dan voor open dat je zegt, ja heren, dit is waar. Deze zonde van Israël of deze zonde van die persoon, dat herken ik in mijn eigen hart. Of lees je het als van, jongen, die maakt wel een potje van. Ik doe het nog niet zo erg. Of zijn we eerlijk? Want in feite, wat ze moeten doen, ze komen dus uit de bosjes. En ze moeten uiteindelijk hun zelfgemaakte kleding afleggen. En dan staan ze dan naakt. Naakt voor God. Naakt is iets, een van de ergste dingen die kan overkomen. Een van de ergste nachtmerries die je kan hebben. Dat je opeens ergens bent, op een feestje, en je bent opeens naakt. Zeg maar. Dat is natuurlijk, het idee is vreselijk. Dat is, dan kan je door de grond zakken. Maar dat is wat er in feite gebeurt als we voor God verschijnen. Gods woord zegt het ook meermaal. Alles is open en ontbloot voor God. Hij weet alles van ons. Hij kent onze diepste gedachten, onze diepste zonden. De dingen waar we nooit iemand over iets zouden vertellen. Dingen die hebben we gedacht. Hij weet het. Maar dat doet hij niet alleen. Het tweede, dit vind ik heel mooi. Hij stuurt een heiland, een redder. De H van EHBO, heiland. En dit is wel heel bijzonder. Want als je nou Spreuken 17 opzoeken... Je zou kunnen zeggen, wat er nu gebeurd is bij Adam en Eva, God heeft eigenlijk een probleem, zou je kunnen zeggen, menselijkwijs gesproken. Heeft God een probleem? Waarom? Nou, in Spreuken 17, vers 15, daar staat, wie de goddeloze vrijspreekt en de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heere een gruwel allebei. Oftewel, iemand die onschuldig is, veroordelen, of iemand die schuldig is, vrijspreken, dat is voor God vreselijk, een gruwel, vreselijk. En wij hebben dat, omdat we nog steeds naar Gods beeld gemaakt zijn, wij kennen dat. Onrecht vinden we heel moeilijk. Als dat zou gebeuren, dat een moordenaar wordt vrijgesproken, omdat hij toevallig ook heel veel vrijwilligerswerk doet, dat zou onrechtvaardig zijn. Maar iemand die niks heeft gedaan en dan bijvoorbeeld in Amerika de doodstraf krijgt, hoeveel verontwaardiging is er dan? Maar God heeft hier, zou je kunnen zeggen, menselijkerwijs gesproken, want het is niet zo, maar even naar de mens gesproken, heeft hier een supergroot probleem. De mens waarvan hij houdt, die hij gemaakt heeft naar zijn beeld, heeft gezondigd en verdient oordeel. De Bijbel is er heel duidelijk over, wij verdienen Gods oordeel. God is een rechtvaardige rechter. Hij moet de zonde straffen, anders zou hij niet meer rechtvaardig zijn. Maar hij houdt ook van de mens. Hoe kan God nou niet tegen zijn eigen principes ingaan? Hoe kan hij ons als goddeloze mensen, want dat zijn we, dat zegt het woord, vrijspreken? Dat kan niet. Nou ja, God heeft er een oplossing voor. En dan mogen we weer terug naar Genesis 3. Maar dan zien we dat God die belofte geeft. Dat hij een oplossing heeft bedacht. Trouwens, die had hij al bedacht voordat het gebeurde. Hij wist dit al. Dat is ook wel bijzonder. God weet het allemaal al lang. Had al lang een plan. Vers 15. Hij zegt daar tegen de slang, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dat wordt bij deze wel mooi getoond. Je ziet daar de hiel, doorbeten door de slang, en de slang waarvan de kop wordt vermorzeld. Dit is, Genesis 3 vers 15, is de moederbelofte, wordt hij ook wel genoemd. Dit is de eerste belofte in de Bijbel waar God gaat vertellen, gaat laten zien hoe hij de mensheid gaat redden. De moederbelofte is, laten we het opzoeken in Johannes 3, dat is een heel bekend gedeelte. En daarna lezen we deze tekst die hier staat. Johannes 3, dat is misschien wel het bekendste Bijbelvers in de hele Bijbel. Johannes 3, dan vanaf vers 14. Het is trouwens ook wel bijzonder dat, dat is een heel ander verhaal, daar heb ik nu de tijd niet voor, maar dan moet je dat verhaal maar eens lezen. In Exodus gaat het ook over een slang, daar vergelijkt de Heer Jezus zichzelf mee, dat is wel heel apart, want hij is natuurlijk zelf niet een slang. Maar het is een beeld van wat hij gaat doen. Hij zegt daar, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zodat de Israëlieten gered konden worden toen de tijd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Jezus zegt hier, wij zijn als mensen al veroordeeld. Maar God heeft een manier bedacht waarop we toch gered konden worden. Namelijk dat Jezus moest sterven aan een kruis. Waarom kon God dat doen? Nou, God is aan de ene kant een rechtvaardig rechter die de zonde moet oordelen. En dat doet hij omdat hij rechtvaardig is. En hij kan zijn karakter niet, hij kan niet... niet God zijn. Hij moet oordelen. Maar God is niet alleen de rechter. Hij is ook degene die de schade geleden heeft. Hij is niet het slachtoffer. Dat zou je niet kunnen zeggen, denk ik. Maar wel, als iemand bijvoorbeeld iemands auto in de fik heeft gestoken, dan is die ander degene die schade heeft geleden, van wie het vergoed moet worden. Toch? Dus stel je voor dat iemand dat heeft gedaan, die heeft iemands auto gesloopt, die komt voor de rechter. Ja, dan moet er geoordeeld worden en de kosten moeten worden betaald voor een nieuwe auto. Dat is een rechtvaardig oordeel. Nou, dan zou iemand nog kunnen zeggen, nou ja, goed, iemand anders zou dan daar geld voor kunnen geven. Dan is het ook opgelost. Dat zou kunnen. Hoewel, we zouden het dan wel eerlijk vinden als die persoon wel gestraft wordt. Maar wat hier gebeurt is niet zozeer iets van materie wat kapot is gegaan, maar Gods karakter, we hebben hem zelf niet beschadigd, maar aangevallen. We hebben God verworpen. Hij is degene die de schade heeft geleden. Maar omdat hij zowel de rechter is, als ook de eiser, kan God zelf wel die straf betalen. En dat is wat de Heer Jezus doet aan het kruis. En dat gaat over deze tekst. In Colossenzen 2, daar zegt Paulus, tegen christenen. Hij heeft u, toen u dood was in uw overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde, oftewel de aanklacht, alle zonden die we hebben gedaan, het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Denk aan zo'n bord vroeger op school. Krijt en op een gegeven moment veeg je het weg en het is weg. Je veegt het weg en het is weg. Dat is wat God gedaan heeft. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft overheden en machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Nou, hier kan je een hele preek op zichzelf over houden. Maar hij heeft hier aan het kruis, heeft hij zowel onze schuld betaald bij God, als ook Satan al zijn wapens ontnomen. Want Satan is ook wel de aanklager die ons aanklaagt bij God. Maar ja, als je gelooft in de Heer Jezus en Jezus heeft jouw straf gedragen, waarmee kan Satan jou dan nog aanklagen? We lezen hier, het is uitgewist. Dus daar staat Satan dan, met niks. Ik bedoel, hij kan ons wel aanklagen, de dingen die we hebben gedaan in ons verleden. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is wie ik was, dat heb ik gedaan. Maar er was iemand die voor mij wilde sterven. Jezus heeft mijn zonde weggenomen. En daarom weet ik dat ik straks voor God kan verschijnen, want mijn zonden zijn weg. En trouwens, weet je wat jouw einde wordt? Dus we hoeven niet te luisteren naar zijn beschuldigingen. Als je gelooft in de Heer Jezus, we hoeven ons niet meer te schamen. We hoeven ons niet meer te verstoppen. We hoeven ons ook niet meer beter voor te doen. En hoe heerlijk is het als je in de gemeente, in je gezin, gewoon jezelf kan zijn. Gewoon je worstelingen, je moeite kan delen, omdat je weet, ook al zondig ik nog steeds, want dat doen we nog steeds. Er is een God die van me houdt. Hij heeft mijn zonden vergeven. Ik ben zijn kind geworden. En straks ben ik voor eeuwig bij hem en dan is al deze ellende voorbij. Dan hoef je niet meer jezelf beter voor te doen. Dan kan je gewoon eerlijk zijn. Vanwege de tijd gaan we snel door naar de volgende letter. We hebben al de E gehad. God stelt eerlijke vragen. Hij stuurt een heiland, Godzijdank. En hij bekleedt ze. Dat is zo mooi. Gaan we terug naar Genesis 3. Vers 21. De Heere God, staat hier weer, hè? Yahweh Adonai is nog steeds dezelfde God, maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Nou, dat is bijzonder. Ze mochten hun vijgenbladeren, hun zelfgemaakte kleding mochten ze afleggen en God maakte passende kleding voor hen. Maar dat is nogal wat. Want om ze te kunnen bekleden met dierenhuiden, moest er eerst iets gebeuren. Daar moesten dieren voor sterven. En dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Ik weet niet of God dat voor hun ogen had gedaan, maar je moet me even voorstellen, daar zijn ze in het paradijs, alles is nog steeds hetzelfde, hè? Van binnen niet, van binnen is het chaos, maar het paradijs is nog steeds paradijs. Dood, ziekte, kenden ze niet. En opeens ligt daar een dood lammetje of een koe, ik weet niet wat God gedaan heeft. Een lammetje zou logisch zijn, als je kijkt naar wat God verder doet in de Bijbel. Ligt daar dood te bloeden en God maakt van die huiden maakt hij kleding. Dus om hun te kunnen bekleden, om hun naaktheid te kunnen bedekken, moest een onschuldig diertje sterven. Dat moet ontzettend veel impact hebben gemaakt op hun leven. En dit is een prachtig beeld van wat God in feite met ons heeft gedaan. Een onschuldige sterft, zodat een schuldige bekleed kan worden. De Bijbel, en daar zie je hier een beeld van, noemt dat ook wel, dat als je gelooft in de Heer Jezus, dan word je bekleed met de gerechtigheid van Christus. Je krijgt als het ware de witte jas van Jezus. Hij was volmaakt. Hij was altijd gehoorzaam. Hij was de volmaakte Adam. Zijn kleding wordt jou nu aangedaan als je gelooft in de Heer Jezus. Maar daar moest wel iemand voor sterven. De onschuldige moest sterven. Hij deed het vrijwillig om ons te kunnen bekleden. En ook daarvoor geldt dus, we hoeven ons dus niet meer op te poetsen. We hoeven ons niet meer beter voor te doen. We zijn, als je gelooft in de Heer Jezus, bekleed met zijn gerechtigheid. Je hoeft jezelf niet te verbeteren. Je hoeft niet krampachtig, maar op te klimmen naar God. God is naar ons toegekomen. Dat betekent niet dat het geen impact heeft voor je leven en hoe je verder leeft. Daar kom ik zo nog op. Maar de vraag is voor ons, ik ken jullie niet, dus ik kan het gewoon heel vrije vragen. Heb je dit al gedaan? Ben jij naar het kruis gegaan waar Jezus stierf? Heb je daar je zonde beleden? Heb je erkend dat jij schuldig bent? En heb je aanvaard dat er iemand was en dat het nodig was dat die voor jou moest sterven? Heb je dat aanvaard? Weet je van jezelf, ik ben bekleed met de gerechtigheid van Christus. Omdat ik in hem geloof, omdat hij dat voor mij deed, daarom heb ik vrede met God. Dat is de belangrijkste vraag in het leven. Want dan kan je God ontmoeten. Dan hoef je niet bang te zijn om te sterven. Dan hoef je ook niet bang te zijn voor de toekomst. Hoewel we dat soms toch zijn. En dan moeten we dat leren, God te vertrouwen. Want dat ging er fout, hè. Ze vertrouwden God niet meer. Dat moeten we weer leren. Dat is een proces. Maar wat niet een proces is, is op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus, dan worden je zonden vergeven en je wordt bekleed. Dus niet omdat ik, mag ik in de hemel komen, omdat ik een goed mens ben, omdat ik naar de kerk ga, omdat ik de Bijbel lees, omdat ik zo slecht nog niet ben. Niet omdat ik, maar omdat hij. Omdat hij voor mij stierf. Nou, tot slot, althans van de vier letters. Normaal gesproken hou ik mijn tijd bij, dan weet ik hoeveel, ik heb geen flauw idee nu, dus ik weet niet of het ook nog oké is. Ja?
Tot 1 uur de zaal.
Ah, oké. Dit is altijd de uitdaging, de tijd. Nee, ik doe nog 1 letter. En dan sluit ik nog af met preventieve maatregelen. Bekleden. Dit is een prachtig beeld. Ik hoop echt dat jullie dit begrijpen. Dit heeft mij. Ik heb het heel vaak hier wel begrepen. In mijn verstand. Maar ik leefde het niet. Ik was toch nog vaak bezig om mezelf te bewijzen voor God. Als ik dan gezondigd had, ging ik God allerlei beloftes doen. Vanaf nu ga ik het beter doen. Ik ga het nu zo doen. Ik ga vroeger uit bed. Ik ga meer stille tijd houden. Ik ga van alles proberen om bepaalde zondepatronen uit mijn leven uit te bannen. Omdat ik toch nog dacht dat ik het zelf moest doen. Dat ik het zelf moest verdienen. Maar als je genade begrijpt, als je genade echt begrijpt, dan valt er een last van je schouders. Dan hoeft het niet meer. En dan is het diezelfde genade die jou dan gaat helpen om anders te leven. Maar niet meer omdat je het zelf zo krampachtig probeert. Dat is echt heel bevrijdend. Als je weet, ik ben bekleed. Dan, en dat is misschien een beetje gekke, openen van de deur. Dan denken jullie, welke deur? Er is helemaal geen deur geopend. Nou, laten we eens even lezen. Er staat dan in vers 23. Daarom zond de Heere God hen weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Oftewel, die prachtige hof, het paradijs, worden ze uitgezet. En God zet er een engel voor, een gerub met een vlammend zwaard. Oftewel, deur gesloten. Jullie komen hier niet meer in. De boom van des levens is uit jullie bereik. Daar komen jullie niet meer. Misschien ook maar goed, anders hadden we eeuwig zo verder geleefd zoals het nu was. Dat zou vreselijk zijn. Maar hoe dan de deur openen? Nou ja, dat staat niet heel direct, maar dat valt wel onder die belofte in vers 15 wat we hebben gelezen. Want je ziet, als je dan door de Bijbel gaat, en daarom is het belangrijk dat je de hele Bijbel leest, dat God laat zien dat de deur die wij door onze zonde gesloten hebben, dat God die gaat openen. Dat zie je al bij de tabernakel. Dat is een prachtig beeld ook. Als je de tabernakel begrijpt, dan begrijp je het evangelie. Dat geloof ik echt. Bij de tabernakel was er een witte muur wat liet zien, je kan niet tot God naderen. Maar God had een deur gemaakt en die had hij gemaakt aan een bepaalde kant. En waar was de mens, waar was de toegang tot de hof gesloten, had iemand dat gezien? Aan welke kant was dat?
De
oostkant. Aan de oostkant was de hof gesloten, dus ze mochten niet meer in. Nou, waar denken jullie dat God de deur heeft gemaakt bij de tabernakel? Aan welke kant? De oostkant. God opent daar de deur. En hij opent een aantal deuren. De tabernakel, als je daar doorheen gaat, zeg maar, het echt een beeld van de Heer Jezus, hoe hij uiteindelijk de weg naar God opent. God opent de deur aan de oostkant, heel bewust. Waar hij zelf de deur gesloten heeft voor ons. Heel mooi beeld. En het mooie is, als je Genesis 1 tot en met 3 leest, en je zou daarna thuis de laatste hoofdstukken van de Bijbel lezen, Openbaringen 21 en 22, dan lees je heel veel dingen die in de hof van Eden waren, de dingen die Adam en Eva hadden, die komen allemaal weer terug. De boom des levens is er weer, er is weer een prachtig rivier. Maar het wordt nog veel mooier. Dus waar wij met onze zonde de deur hebben dichtgedaan, heeft God niet alleen onze zonde vergeven, hij had ons ook gewoon kunnen vernietigen. Hè? En dan was ook een soort van eerlijke straf geweest, maar dan hadden we het niet ervaren. Maar nee, hij bevrijdt ons niet alleen uit de hel, uit het oordeel. Hij vergeeft niet alleen onze zonde, hij maakt ons tot zijn kinderen. En hij belooft ons een toekomst in een paradijs dat alles overtreft wat Adam en Eva hebben gekend. Want, zoals wij God nu mogen kennen en straks in de eeuwigheid mogen kennen, is veel dieper, veel intiemer dan Adam en Eva God hebben mogen kennen. Dat God genadig was, dat wisten ze niet. Er was geen genade nodig. Dat God barmhartig was, dat kenden ze niet. Wij mogen dat nu kennen door de Heer Jezus. Alles komt weer terug. Alleen, we hebben nu nog een zon, dat hadden Adam en Eva ook, maar straks is God ons licht. Eva was de bruid van Adam, maar straks zijn wij de bruid voor Christus. Wij zullen straks God beter leren kennen dan Adam en Eva ooit God hebben gekend. Zijn geduld, zijn barmhartigheid, zijn opofferende liefde, zijn nederigheid, we leren dit allemaal kennen. Goed, dan tot slot. We hebben het gehad over de drie dingen die nodig zijn. Kijk hoor. Oh, die komt een beetje bijzonder uit zo. Een paar dingen die nodig zijn. Eerst moet je de oorzaak vaststellen. Nou, dat hebben we gedaan. Waar is het fout gegaan? Dan, wat is de diagnose? Wat gebeurt er nou eigenlijk bij de mens in hun hart? Vervolgens, hoe gaat God daarmee om? Welke EHBO-technieken past hij toe? Om even dat voorbeeld te gebruiken, het is misschien een beetje oneerbiedig. Maar ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik vind dit gewoon mooie letters die wel beschrijven wat God doet. Zoals hij met ons om wil gaan. Zo is God. En dan slot, oké. Je bent dan misschien dan nu een christen. Je bent een kind van God. Dit hou ik kort hoor. Maar hoe dan? Hoe gaan wij er nu om? Want Satan is niet veranderd. En ons hart is nog steeds geneigd om naar die leugens te luisteren. Nou, ik las jullie net dat gedeelte uit 1 Johannes 2. Weet je nog? De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven. Dus het willen hebben. Dan zal ik pas gelukkig zijn. Ik wil als God zijn. Ik wil zelf bepalen. Autonomie. Met jezelf bezig zijn. Nou, precies hetzelfde. Precies hetzelfde doet Satan bij Jezus. Laten we eens opzoeken in Matthäus 4. Hij is niet veranderd en bij de tweede Adam doet hij precies hetzelfde als bij de eerste. Maar gelukkig reageert deze Adam heel anders. En ik denk dat dit de belangrijkste les is die we mogen meenemen naar huis. Matthäus 4. Daar staat in vers 3... De verzoeker kwam bij hem, nou nu wordt hij de verzoeker genoemd, Satan, en zei, als u Gods zoon bent, zie de twijfel zaaien, als u dan Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden moeten worden. Hij had namelijk 40 dagen niks gegeten. Dus begrijpelijk dat dat voor de mens heel aanlokkelijk is, want hij had de macht om dat te doen. Maar wat zegt Jezus? Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven. Dus hij luistert naar wat Satan zegt. En hij zegt, ja maar wacht even, God heeft gezegd, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dus hij luistert naar wat Satan zegt en hij zegt, maar mijn vader zei iets anders. Dat is wat Eva had moeten doen. Ja, maar jij zegt het nou wel, ik zal goed en kwaad, maar God zei, dat had ze moeten zeggen. En misschien heeft Adam er ook in gefaald, niet goed duidelijk verteld. Want Eva werd misleid, maar Adam zondigde bewust. Maar goed, deze Adam niet, gelukkig niet. Hij wijst terug. Nou, de volgende. Satan geeft niet snel op, dat doet hij nooit. Vers 5. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Dat is waar, dat staat in de Bijbel. Je ziet al, ik weet niet of er in tekstverwijzingen bestaan, maar dat staat in Psalm 91. Dat heeft God beloofd. Dus Satan heeft het gelijk. Alleen, hij past het gewoon compleet op de verkeerde context toe. En dat is wat Satan al doet. Teksten uit verband rukken, en daar is misleiding, dwaalleer ontstaat daar. Teksten zomaar plukken en dat ergens droppen en zeggen, dit zegt God. Nou ja, maar dat heeft God wel gezegd. Maar in deze context, wat Satan eigenlijk zegt, als je God bent, werp jezelf er naar beneden. Want dat moet natuurlijk heel indrukwekkend zijn, hè? Als je dan midden in Jeruzalem van het hoge gebouw springt en je overleeft dat, nou, dat levert wel volgelingen op. De trots wordt aangesproken. Goed, Jezus is daar niet vatbaar voor, gelukkig. Maar dat klinkt best logisch. Maar wat zegt Jezus? Vers 7. Er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. God heeft gezegd. Nou, dan probeer hij nog een keer. Opnieuw nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Nou, dit is wel heel aantrekkelijk eigenlijk. Want Jezus was gekomen om de mensen weer terug te brengen bij God. Maar hij wist dat hij vreselijk zou moeten lijden. Hij zou moeten sterven aan een kruis. Hij zou door God verlaten worden, door de rechter, zou afstand van hem doen. Wat hij nooit had gekend. Hij was altijd bij God. Hij zou vreselijk moeten lijden zoals een mens nog nooit geleden heeft. En nu krijgt hij een escape, een way out. Hij kan nu hetzelfde bereiken en het enige wat hij hoeft te doen is één keer even knielen voor Satan. En hij krijgt het gewoon. Hij hoeft die hele lijdensweg niet te doen. Klinkt eigenlijk best aantrekkelijk. Maar natuurlijk vertelt hij niet wat de gevolgen daarvan zouden zijn. En Jezus weet dat, hij prikt daar doorheen. Want hij is God, hij kent Gods woord. En dan zegt Jezus, ga weg Satan. Dat mogen we ook gewoon zeggen, ga weg Satan. Want er staat geschreven, de Heere, uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Natuurlijk kon hij dat niet doen. Natuurlijk kon hij dat niet doen. God alleen verdient aanbiddingen en eer. Maar wat Jezus hier doet, keer op keer, hij luistert. En soms gebruikt Satan gewoon letterlijk Gods woord. Maar hij zegt, maar God heeft gezegd. Wat jij nu van mij vraagt, dan overtreed ik Gods wil. En dat wil ik niet. Dus wat leren we van de Heer Jezus? Dit is wat Adam en Eva hadden moeten doen. Dit is wat wij moeten doen. Als er verleiding op ons pad komt, ook als je de Heer Jezus volgt. Hij zegt, maar God heeft gezegd. Het punt is, Satan wil ons isoleren, ons op onszelf terugwerpen. Dat we zelf moeten nadenken wat goed en fout is. Zelf bepalen wat we zelf fijn vinden. Maar wat we zouden moeten doen is teruggaan naar God en zeggen, Vader, u bent mijn God, u weet alle dingen, u houdt van mij. Ik weet het nu niet of ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik vind het lastig, ik vind het moeilijk. Wat moet ik doen? Dat je teruggaat naar God. Dus wat zijn de dingen die wij kunnen leren van de Heer Jezus? Nou, wat Satan deed, dat is precies wat de Heer Jezus tegenovergesteld doet. Hij gaat terug naar zijn Vader. Het gaat in het christelijk leven om God kennen. Om zijn woord kennen. Daarom is het zo belangrijk dat we Gods woord lezen. Want als de Satan dan komt, dan kan je de leugen onderscheiden van de waarheid. En we mogen ook bidden, Vader, leer mij uw waarheid kennen. Dat ik het kan onderscheiden. Dat ik weet wat waar is en wat een leugen is. Dat ik weet wat mij van u afdrijft en wat me bij u brengt. En daarom is het belangrijk dat je op zondag naar de diensten komt, dat je elkaar bemoedigt, dat je jezelf elke dag het evangelie predikt. Door genade ben ik gered, door genade ben ik een kind van God. Het is door Jezus en Jezus alleen. Niet naar jezelf kijken, naar je eigen hart. Want als je dat gaat doen, ja, dan word je moedeloos. Omdat in ons hart is niks goed. Er is geen grond in ons waardoor we tot God kunnen naderen. Maar dat hoeft ook niet, want God zelf kwam naar ons. Maar Satan probeert ons daar de aandacht van af te leiden. Maar wij moeten weer terug en zeggen, nee, maar het is door Jezus alleen. Daarom heb ik vrijmoedigheid, daarom kan ik getuigen. Dus kort samengevat, het gaat erom dat we God weer gaan vertrouwen. Dat we hem beter leren kennen. Door omgang met hem, 's ochtends vroeg, op de fiets, in de auto. Dat je tijd met hem doorbrengt, dat je zijn woord leest. Dat je hem kent, zijn karakter leert kennen. Met hem wandelt. En soms struikel je en dan richt hij je weer op. En zo word je behoed voor de aanvallen van de Satan. En er is één tekst in Jacobus 4, die vat dat heel mooi samen. Dat zijn de dingen die ik net noemde. Dat is deze tekst. Nou, mag God ons helpen dat we het evangelie gehoorzaam zullen zijn en dat we dit ook zullen leven. Weerstand bieden aan de duivel. Hoe? Door ons te onderwerpen aan God. Nou, ik hoop dat het tot zegen was voor jullie. En God zegen in het overdenken hiervan en toepassen ervan.